Gemeente, wij lezen in Jesaja 64 de bede: Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Waar heeft de profeet namens het volk om gebeden? Is dat om verlossing van de vijanden die hen op dat moment benauwden? Zeker, dat hoorde er ook bij, maar dat niet alleen. Heeft de profeet dan verder gebeden om de komst van de beloofde Messias, de zaligmaker die geboren zou worden in de kribbe van Bethlehem? Zeker, dat ook. De kerk van het Oude Testament heeft ontroerend veel en ontroerend vaak om de komst van de Heer Jezus Christus gebeden. Maar wij verliezen wel eens uit het oog dat die kerk niet alleen gebeden heeft om de komst van de Messias, maar dat de kerk van de oude dag ook hartelijk en vurig gebeden heeft om de rijkdom van Pinksteren en de komst van de Heilige Geest. En een heel duidelijk voorbeeld van zo'n Pinksterbede uit het Oude Testament willen wij op een van deze zondagen na het heilsfeit Pinksteren nader overdenken. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Nummerie 11, vers 29. Nummerie 11, vers 29, waar wij nogmaals lezen. Doch Mozes zeide tot hem, tot Jozua: Zijt gij voor mij ijverende, och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de Pinksterbede van Mozes. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats een langmoedige ondersteuning. We zullen zien dat deze tekst heel nauw te maken heeft met dat de Heere van zijn geest gaf op die 70 oudsten onder het volk. In de tweede plaats een zachtmoedige vraag. Want Mozes stelt in onze tekst een vraag aan Jozua: Zijt gij voor mij ijverende? En die vraag heeft te maken met dat Eldad en Medad, waarvan we lezen in vers 26, wel profeteren en van diezelfde geest ontvangen hebben, maar zij zijn niet bij de tent der samenkomst, maar zij zijn achtergebleven in het legerkamp. En daarom stelt Jozua voor aan Mozes: Mijn Heer Mozes verbiedt het hen. En als antwoord daarop stelt Mozes die vraag: Zijt gij voor mij ijverende? En in de derde plaats een vrijmoedige verzuchting. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Dus nogmaals, de Pinksterbede van Mozes. Drie gedachten. In de eerste plaats een langmoedige ondersteuning. In de tweede plaats een zachtmoedige vraag. En in de derde plaats een vrijmoedige verzuchting. Gemeente, de geschiedenis die vanmorgen vanuit nummerie 11 voor ons ligt, is zowel een hoogtepunt als een dieptepunt. En in onze eerste gedachte zullen wij dan ook horen waarom deze geschiedenis zowel een dieptepunt als een hoogtepunt is. En u zult begrijpen, bij dat dieptepunt moeten wij denken aan wat mensen de Heere hebben aangedaan in hun zonde en hun opstand. En bij dat hoogtepunt moeten wij denken aan wat de Heere zelf uit zijn onverdiende goedheid tegen alle verdiensten in zijn volk heeft gegeven. Opnieuw is het volk Israël op reis gegaan. Na het lange verblijf in de omgeving van de Sinaï gaat de wolkolom hen voor op weg naar het beloofde land. En het zal niet lang duren of zij zullen in nummerie 14 aankomen bij het moment dat zij hun tenten opslaan bij de grens van het beloofde land. Maar het duurt niet lang of het volk durft het opnieuw aan om te gaan klagen. Nummerie 11 vers 1, we zouden kunnen zeggen de eerste bladzijde van het nieuwe reisverslag vermeldt ons dat het volk weer verder is gegaan met mopperen en klagen. Wat is de reden daartoe geweest? Er wordt eigenlijk in dat eerste vers niet eens een reden genoemd. Misschien, en we stellen het ons zo voor, zijn het heel wat kleine dingen bij elkaar geweest. Eigenlijk helemaal niet zo groot. Maar toch, de stemming vervalt. De ontevredenheid is van de gezichten af te lezen. En de sfeer is vol met ondankbaarheid jegens de Heere. Wat zal de Heere dan gaan doen? Wel, de Heere verdraagt het niet langer. We moeten bedenken dat de Heere op de berg Sinaï als het ware zo duidelijk betoond heeft dat dit volk zijn volk is. En dat de Heere hun God is. En daarom verdraagt hij de zonde van dit volk ook niet. En dat blijkt na de Sinaï ook soms wel eens duidelijker dan voor die tijd. En zo ook hier. Plotseling brandt er aan de rand van het legerkamp een vuur. Gretig slaan de vlammen om zich heen. En u begrijpt, in die droge woestijn heeft het vuur vrij spel. Het volk staat machteloos. Wat moeten zij doen? Ze roepen opnieuw tot Mozes. En Mozes roept opnieuw tot de Heere. Weer grijpt de nood Mozes aan. En weer treedt hij op als die grote middelaar Gods en der mensen van het oude verbond. Opnieuw laat hij iets zien van die grote voorbidder van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. En ook deze keer hoort de Heer. Het vuur wordt gedoofd. Maar laat het volk deze les toch niet vergeten. En daarom krijgt deze plaats waar het vuur ontbrandde een naam. Tabera. Brandplaats betekent dat. De brand die aan de rand van het kamp toesloeg. Maar deze brand had, en dat begrijpen wij allemaal, veel erger kunnen zijn. Zeker in die droge omgeving, waar eigenlijk geen water was om de brand te blussen. En daarom is Tabera ook een bewijs van Gods ontferming. En laat het daarna gemeente enkele dagen goed gaan. Heel veel langer zal het niet geweest zijn. Maar wij horen opnieuw geklaag. Deze keer komt het geklaag bij het gemene of het gemengde volk vandaan. Dat wil zeggen, bij diegenen die uit Israël meegegaan zijn met de Israëlieten. Ze behoorden niet bij de kinderen van Jacob. Ze maakten geen deel uit van het volk Israël. Maar ze zijn meegegaan, waarschijnlijk moeten wij denken aan de vele Egyptenaren die met het volk zijn meegegaan tijdens de uittocht. En dat zijn er best wel wat geweest, zo blijkt uit Exodus 12. Nu lijkt het alsof zij er spijt van krijgen, want zij beginnen te spreken over de aangename herinneringen aan het eten wat er in Egypte te krijgen was. Hoe langer ze over spreken, hoe meer trek ze erin krijgen. Komkommers en ajuinen, dat zijn uien. En daarbij ook al het vlees en de vis die in Egypte voorradig was. En ja, al dat heerlijke eten ontbreekt hier in de woestijn. Het is hier droog en dor. Hier valt alleen het manna van de hemel. En dat manna, we hebben het gelezen, kon op heel verschillende manieren klaargemaakt worden. En daar was het volk ook al achtergekomen. Maar toch, het was dag in dag uit hetzelfde manna. Nu moeten wij van dat manna niet klein denken, gemeente. De Heere weet heel goed wat Hij zijn volk voorzet aan eten. Dit manna bevat ruim voldoende voedingsstoffen om de reis te kunnen vervolgen. Dagelijks werden zij begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. Hoe komt het nu dat zij dan zo ontevreden zijn? Zeker, op zichzelf bekeken is een smakelijke herinnering aan het eten niet verkeerd. En zelfs het verlangen naar vlees en vis, naar die komkommers, pompoenen en uien, hoeft allemaal niet verkeerd te zijn. Wat is er hier wel verkeerd? Wel dat het volk eigenlijk helemaal in beslag genomen wordt door dit verlangen. Het neemt hen zo in beslag dat zij eigenlijk niets anders herinneren van Egypte dan dat smakelijke eten. En dan die harde slavendienst. Met die knallende zweepslag van de drijvers. En dan die machtige verlossing, hoe de Heere zelf aan Egypte en aan de farao overheerlijkt was, door dat volk met zijn hand uit te leiden door de Rode Zee heen op weg naar het beloofde land. Ze zijn het vergeten. Ze denken niet meer aan Gods grote daden. En die vergeetachtigheid rekent de Heere aan als schuld. Want de Heere zelf getuigt in vers 20 dat het volk hem zelf verworpen heeft. Zij denken niet meer aan Gods grote daden. Zo zien we het volk zitten in de deur van hun tenten. En de sfeer van dat gemopper en dat geklaag werkt heel aanstekelijk. Niet alleen degenen die vanuit Egypte meegegaan waren, maar zelfs de Israëlieten die nota bene zelf onder de harde hand van de Egyptenaren gezucht hadden, zelfs zij doen mee met dit klagen. Gemeente, wat een dieptepunt is dit hoofdstuk. Zeker als wij bedenken dat dit dieptepunt niet alleen gevormd wordt door het klagen van het volk, maar dat zelfs Mozes aangestoken wordt door de ontevredenheid van dat volk. Nee, hij is het beslist niet met dat volk eens. Hij is boos en heilig vertorend dat het volk zo klaagt en spreekt tegen de Heere in hun ongeloof. Maar toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat ook Mozes met deze ontevredenheid aangeraakt wordt. Want hij wordt boos op de Heere. Er komen ook van zijn kant bittere en zelfs ongelovige en zondige vragen. Heere, waarom hebt u mij de last opgelegd van dit volk te dragen? Het is hem allemaal te veel. Hij denkt eronder te bezwijken. En liever wil hij sterven dan de last van dit volk nog langer dragen. Daarin gaat ook Mozes te ver. In zijn zonde denkt ook Mozes niet meer terug aan al die keren dat de Heere hem uit en door geholpen had. Zeker, de Heere weet dat de last van dit volk zwaar weegt. En de Heere weet dat het voor Mozes allemaal te veel lijkt te worden. Maar heeft de Heere ook niet aan Mozes keer op keer zijn daden getoond en trouw hen geleid? Mozes hoefde het toch niet alleen te doen hier in de woestijn. De Heere was toch keer op keer met hem. En dat is waar. Maar Mozes wordt zo door de ontevredenheid van dat volk aangegrepen dat hij onredelijk wordt en medelijden krijgt met zichzelf. En wie medelijden krijgt met zichzelf, gemeente, die verliest ook het juiste zicht op de dingen. Die gaat groot denken van de omstandigheden en klein denken van de Heere. En toch, gemeente, zult u en zul jij vanmorgen die door dat ontdekkende licht van de Heilige Geest iets gezien hebt wat er in jouw hart leeft, Mozes op dit punt niet bekritiseren. U weet wat er ook in uw hart leeft. En als de Heere u niet bewaart, dan zijn er ook in uw hart en leven van die momenten dat diezelfde verkeerde geest van ontevredenheid, van zelfbeklag, van dat klein denken van wie de Heere is en dat groot denken van de moeilijke omstandigheden, dan zijn er die momenten dat dezelfde geest ook vat krijgt op uw leven. En doet u, terwijl u misschien vandaag op deze zondag hoofdschuddend dit alles aanhoort, morgen misschien wel precies hetzelfde. Wat gaat de Heere doen? Zal de Heere nu ook zijn toorn opnieuw laten ontbranden? Dit keer niet alleen tegen het volk, maar ook tegen Mozes? Nee, gemeente. Tegenover dit dieptepunt plaatst de Heere een hoogtepunt. En dan moet ik het eigenlijk zo zeggen. Tegenover dit oud-testamentische dieptepunt plaatst de Heere een nieuw-testamentisch hoogtepunt. Waarom een nieuw-testamentisch hoogtepunt? Omdat wij in deze geschiedenis iets zien van Pinksteren. Daarom staan wij enkele weken na Pinksteren bij deze geschiedenis stil. Wat doet de Heere? De Heere geeft Mozes hulp. De toon waarop Mozes sprak was zondig, zeker. Maar waarover hij sprak, namelijk die zware last van het volk, dat was te begrijpen. En daarin komt de Heere hem tegemoet. Mozes krijgt de opdracht om 70 mannen aan te stellen. En op die mannen zal de Heere zijn Heilige Geest gaan geven. Zij zullen bekwaam gemaakt worden om hem terzijde te staan. Iemand die vanmorgen thuis is in zijn Bijbel, en dat mag ik van u toch wel aannemen, die stelt hier mogelijk een vraag. U zegt misschien, er waren toch al mannen die Mozes hielpen? We lezen in Exodus 18 dat Mozes bezoek krijgt van zijn schoonvader Jethro. En Jethro geeft Mozes de raad. Mozes, het is niet goed zoals u dat doet. De last van dat volk is te zwaar. Zie om naar mannen die bekwaam zijn om u te helpen. En we lezen dat Mozes dat gedaan heeft. Mozes stelt de oudsten aan onder het volk. En met Calvijn gaan we ervan uit dat Mozes in ons teksthoofdstuk dezelfde mannen op het oog heeft als in Exodus 18. Maar wel een belangrijk verschil. Hier in nummer 11 krijgen diezelfde mannen een nieuwe taak. Eerder hadden zij wel de taak om Mozes te helpen. Maar nu zullen zij door de Heere zelf aangesteld worden en door de Heere zelf met zijn Heilige Geest gezalfd worden. Zij krijgen er als het ware een nieuwe en grote taak bij. En zo gebeurt het. Die mannen komen samen bij de tent der samenkomst. En als duidelijk bewijs dat de Heilige Geest hen gezalfd heeft, gaan zij profeteren. De Heilige Geest leidt hun tong mee. Wat zij hebben geprofeteerd en wat zij door de leiding van Gods Geest allemaal gezegd hebben, dat staat met zoveel woorden niet in onze Bijbel. In ieder geval weten we wel dat deze mannen geen profeten zijn zoals Jesaja, Jeremia, Ezechiël en noemt u al die profeten maar op. Zij waren profeten van beroep. En zij zijn hun leven lang nadat de Heere hen riep profeet gebleven. Deze mannen hebben slechts tijdelijk de gave van profetie ontvangen en hebben ook maar tijdelijk geprofeteerd. En wat zij gezegd hebben, gemeente, misschien mogen we wel denken aan Handelingen 2. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Het is maar even geweest. Maar het gaat ook niet om dat profeteren zelf. Het duidelijkste bewijs is hiermee gegeven. De Heilige Geest was op hen en was met hen. Zo geeft de Heere een nieuw testamentisch hoogtepunt in een oud testamentisch dieptepunt. En wat leert dat ons, gemeente? Voor we naar onze tweede gedachte gaan, zou ik een paar dingen willen noemen. In ieder geval zien we hier wel heel duidelijk dat de Heilige Geest niet komt omdat het volk die geest verdiend heeft. Integendeel zelfs. Door hun gemopper en door hun geklaag, schrijft Jesaja, hebben zij de Heilige Geest smarten aangedaan. En toch komt de Heilige Geest. Dat is beschamend, nietwaar? Maar dat is ook op een van deze zondagen na Pinksteren in het jaar 2021 voor u en mij een boodschap van evangelie. Want als de Heilige Geest komt en voor het eerst in het hart en leven van een jongen of meisje die hartelijke droefheid naar God geeft, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Als de Heilige Geest doorwerkt in het leven van een jongere en oudere en het oog des geloofs opent op de Christus der Schriften, dan is dat altijd onverdiend. Ja, dan is dat altijd tegen onze verdiensten in. Is dat niet een rijke boodschap, gemeente? Ook als hier vanmorgen een jongen of een meisje, een jonger of een oudere zegt, maar het ligt van mijn kant zo verzondigd voor de Heere. En ik heb die geest ook na ontvangen genade bedroefd met mijn zonde, uitgeblust met mijn lauwheid en traagheid en biddeloosheid. De Heere neemt altijd redenen uit zichzelf. En daarom kan het nog. Daarom is er doenaam voor de kleinste onder ons, voor de zondigste onder ons. Het laat ons ook heel duidelijk zien dat Gods koninkrijk niet het werk is van één enkele persoon. Mozes dacht dat het allemaal op hem aankwam, maar zo niet. De Heere roept niet alleen Mozes, maar de Heere zendt van diezelfde geest ook op anderen. Die geest is daartoe nodig, gemeente. Niet alleen voor de ambten in de gemeente, maar net zo goed van de vaders en de moeders in de gezinnen. Wat legt die geest een verantwoordelijkheid op uw schouders, om ook als ouders uw kinderen voor te gaan in de dienst aan de levende God. Maar diezelfde Heilige Geest wil ook ondersteunen en sterken. Misschien zit u hier vanmorgen wel in een vergelijkbaar dieptepunt. De Heere gaf u, misschien wel door middel van een ambt in de gemeente, misschien wel als vader, als moeder in uw gezin een grote taak. Maar de taak weegt u zo zwaar en zo moeilijk. En de last is in uw ogen te zwaar, zeker als u ziet op de omstandigheden. En misschien hebt u nog wel gelijk ook. Misschien is het bij u in uw gezin allemaal niet zo gemakkelijk. En misschien valt het ambtelijke werk u wel zwaar en moeilijk. Maar zien we hier in deze geschiedenis niet heel duidelijk dat het die geest is die bekwaam maakt, die krachten geeft om het werk te doen. En dat die geest ook altijd onverdiend werkt. En waar die geest werkt, daar gaan mensen profeteren. Dat wil zeggen, Zij gaan de grote daden Gods verkondigen. En als u vanmorgen tegenwerpt, maar dat is in mijn leven wel uitgesloten, maar meet u toch de mogelijkheden die de Heere heeft niet af aan uw onmogelijkheden en aan uw kleine gedachten. Daar is in de verborgen omgang met de Heere veel en veel meer mogelijk dan wij denken. En dat alleen omdat die geest betaald is met het bloed van die grote middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Hij stijgt zo ver boven Mozes uit, want hij heeft geen zonde gekend of gedaan. We komen bij onze tweede gedachte, een zachtmoedige vraag. Zo zien we Mozes daar staan bij de tent der samenkomst met die profeterende mannen. Ongetwijfeld heeft deze gebeurtenis de aandacht van het volk getrokken, want er zijn er meer bij gekomen. Maar dan blijkt al snel dat er twee personen van die 70 ontbreken. Het zijn Eldad en Medad. Ze worden met name genoemd. Eldad, zijn naam betekent door God bemind. En Medad, zijn naam betekent de beminde. Zij zijn niet naar de tent der samenkomst gekomen. Wat is de reden daarvan geweest? Die reden wordt met zoveel woorden in nummerie 11 niet genoemd. Toch is dit voor deze geschiedenis wel heel belangrijk. En daarom moeten we er vanmorgen wel even de vinger bij leggen. Volgens sommigen wordt hier gedacht aan onverschilligheid bij Eldad en Medad. Ze zouden wel zijn geroepen, maar ze hebben die roeping naast zich neergelegd en hebben eenvoudig geweigerd om te komen. Ze hebben Gods roeping veracht. Is dat de reden geweest? Wel, gemeente, die gedachte lijkt mij wat onwaarschijnlijk. Want deze Eldad en Medad hebben wel van de Heilige Geest ontvangen. Ook profeteren zij, alleen ze staan op een andere plaats. Was er echt sprake van minachting en verachting van hun kant, dan zouden we eerder gedacht hebben dat zij de Heilige Geest ook niet ontvangen hadden en ook niet geprofeteerd hadden. En daarom laten we die gedachte vanmorgen liggen. Andere uitleggers gaan ervan uit dat Eldad en Medad niet duidelijk genoeg geroepen zijn geweest. Ze hebben wel gehoord dat zij moesten komen, maar de roepstem was niet duidelijk genoeg. Maar ook die gedachte, gemeente, is wat twijfelachtig. Ze horen heel eenvoudig, zo lezen we in vers 26, bij de aangeschrevenen. Dat wil zeggen bij degene die geroepen zijn. En de gedachte dat de een duidelijker geroepen zou zijn dan de ander is twijfelachtig en moeten we daarom ook laten liggen. Dan is er nog een derde mogelijkheid, die las ik bij een rabbijnse uitlegger van deze geschiedenis. Hij schrijft dat Eldad en Medad thuis gebleven zijn omdat zij onwaardig waren in de eigen oog. Ze achten zichzelf die taak niet waard. Ze konden zichzelf er niet bij rekenen bij dit gezelschap. Ja, die gedachte is menselijkerwijs gesproken te begrijpen. Wie is er wel bekwaam om zo'n grote taak in te nemen, om het volk mede te leiden? Maar toch, gemeente, zou ik vanmorgen die gedachte als verklaring niet willen volgen. Want wij zijn misschien geneigd om te denken dat deze onwaardigheid in hen te prijzen is. Maar als de onwaardigheid de reden is dat zij niet gekomen zijn, dan is het niet juist geweest. Want zij hoorden bij de aangeschrevenen. De Heere had hen bij monden van Mozes geroepen. En wij weten uit andere voorbeelden uit de schrift, als de Heere roept, dan kan iemand wel tegenwerpen, ik ben het niet waard en ik ben daartoe niet in staat. Maar als dat de reden is dat iemand weigert, dan ligt daar niet de gunst van de Heere op. En daarom moeten wij zeggen, al zouden ze thuis gebleven zijn vanwege onwaardigheid, dan was het verkeerd geweest. Want de Heere, als hij roept, vraagt niet naar geschiktheid, maar hij geeft geschiktheid. Hij vraagt niet naar verdiensten, maar hij geeft. En nogmaals, wanneer wij op onszelf zien, dan zijn gevoelens van onwaardigheid helemaal te begrijpen. Maar onwaardigheid mag nog geen reden zijn tot ongehoorzaamheid. We gaan dus, als het gaat om de vraag waarom Eldad en Medad thuis gebleven zijn, niet uit van onverschilligheid. Ook gaan we niet uit van de gedachte dat zij niet duidelijk genoeg geroepen zouden zijn. En verder ook de gedachte dat zij thuis gebleven zijn vanwege persoonlijke aarzeling en gevoelens van ongeschiktheid. We laten het liggen. Maar nu bent u mij al voor en u zegt, maar wat is dan wel de reden geweest dat deze beide mannen in het leger profeteren? Wel, hierin ligt een heel belangrijke les voor het volk. Een les die Mozes, zo blijkt uit het vervolg, begrepen heeft. Hierin ligt de les dat de Heilige Geest niet gebonden is aan het heiligdom. Het heiligdom was de plaats waar de offers gebracht werden en waar de gebeden opgezonden werden naar omhoog. Dat was de plaats waar de Heere zich openbaarde. De plaats waar de Heere woonde. Maar nu moet het volk gaan leren dat de Heilige Geest niet aan het aardse heiligdom gebonden is. Maar dat die geest veel breder zal gaan werken. En dat zullen de profeten uit het Oude Testament ook moeten leren. Dat die geest zelfs niet aan de landsgrenzen gebonden is. Want die geest zal zeggen, tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. En daar heeft Mozes iets van gezien. Die geest is niet gebonden aan menselijke grenzen. In gedachten zien wij een jongen komen aanlopen naar de tent der samenkomst. Daar staan die 70 mannen. Het zijn er 68, want Eldad en Medad staan nog in het legerkamp. Ze profeteren. Ze verkondigen de grote werken Gods. En deze man komt, deze jongen komt met een boodschap. Jozua staat er ook bij. En hij hoort de boodschap. Eldad en Medad profeteren niet bij de tabernakel, maar in het leger. Ze zijn niet bij de tent der samenkomst, maar onder het gewone volk. Jozua staat er ook bij. Hij is van zijn jonge jaren af een dienstknecht van Mozes. Niemand stond zo dichtbij Mozes als Jozua. Hij was er zelfs getuige van als de Heere aan Mozes verscheen. Hij is ook meegeweest met Mozes de berg op. Niemand stond zo dichtbij. En als hij hoort dat Eldad en Medad thuis gebleven zijn en bij in het leger profeteren, heeft hij zijn antwoord al klaar. Mijn heer Mozes verbiedt het hun. Wat bedoelt hij hier eigenlijk? En waarom zou Jozua dit gezegd hebben? Wel, gemeente, we horen om te beginnen iets goeds in het antwoord van Jozua. Hij maakt zich zorgen. Hij is bang voor verwarring en voor wanorde. Mozes was immers de man door wie de Heere sprak. En als deze Eldad en Medad wel geroepen zijn, maar thuis blijven en daar gaan profeteren, en als Mozes dit duldt en verdraagt, wat zal dit voor gevolg gaan hebben voor het gezag van Mozes? Dan verliest Mozes zijn aanzien onder het volk. Er moet immers orde en regel zijn. Ja, gemeente, daarin horen wij iets goeds. Want het gevaar van wanorde en ongeregeldheid is er nog steeds. Dat gevaar zien wij in de schrift meer dan eens, en ook in onze tijd, wanneer mensen met een beroep op de Heilige Geest alle orde en alle vormen overboord zetten. Maar dan moeten we altijd maar denken aan wat Paulus schrijft aan de Korintiërs over het werk van de Heilige Geest. Dan is de apostel vol van de Pinkstergeest, maar hij schrijft tegelijk: laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Want, zo schrijft hij in datzelfde hoofdstuk, de Heere is geen God van verwarring, maar van orde. Dat geldt ook nog steeds, gemeente. Daarin hebben wij ons ook te houden aan het woord. Maar er is ook een ander gevaar. En dat gevaar ziet Mozes bij Jozua. En dat gevaar is dat wij zo vastzitten aan de orde en aan de vorm, dat het ons ten diepste gaat om mensen en om mensenwerk. Dan is het onze kerk en onze vorm, dan is het van ons geworden. Daarin schuilt ook een gevaar. En dat gevaar ligt in het antwoord van Jozua: verbied het hem. Heel eerlijk stelt Mozes daarom de vraag: Jozua, zijt gij voor mij ijverende? Om die vraag goed te begrijpen moeten we even een streepje zetten onder de woorden voor mij. Jozua, is het u daarom te doen? Bent u daarvoor bezig? Het Hebreeuwse woord voor ijveren wijst heel nadrukkelijk op een hartelijke toewijding. Daar gaf Jozua zich helemaal voor. Hij wilde zich helemaal geven, zo vurig en zo fel als hij was. En dat komt uit een goede bron. Maar het heeft een verkeerde uitwerking. Jozua, jij wilt het voor mij opnemen, maar het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn persoon, om mijn eer, om mijn aanzien. Weet u, Jozua, wat mijn diepste verlangen is? Mijn diepste wens is: was heel dat volk maar één grote schare van profeten. Spraken zij allemaal maar zo goed en groot over de Heere en zijn dienst. Waren zij allemaal maar gezalfd met de Heilige Geest. Gemeente, voelt u op hoe het met Mozes veranderd is in ons hoofdstuk. Eerder was Mozes zo mismoedig en zo teleurgesteld. Hij wilde de zware last van dat volk niet langer dragen. Maar als de Geest gaat werken en hij hoort die schare profeteren, verandert het in zijn hart. Dan komt er weer ruimte in zijn ziel. Dan bloeit de liefde in zijn hart tot de Heere, tot zijn dienst en tot zijn volk op. Dan gunt hij het ze allemaal weer, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat is nu de genade van de Heilige Geest die zo gunnend maakt. En dan gaat het niet meer om Mozes. Hij weet het. Het gaat niet om mij. Gemeente, eens hoorde ik een heel treffend voorbeeld van een predikant. De man was al op oudere leeftijd gekomen, was ongetrouwd en had een huishoudster. En die huishoudster hield het hele huis keurig netjes voor hem bij. En op een dag stelde hij aan die huishoudster een vraag. Hij zei: je hebt je vast wel eens afgevraagd wat er in dat ene laadje van mijn bureau zit. Dat laadje zat op slot. Nee, zei die huishoudster, dat is voor u. Daar wil ik me niet mee bezighouden. Toen maakte die dominee het laadje open. en haalde de brieven die zijn moeder aan hem geschreven had eruit. En gaf ze aan die huishoudster: lees ze maar eens. En ze begon met lezen. En ze had de eerste 5 brieven doorgelezen. En weet u wat haar opviel? Dat in elke van die eerste 5 brieven dezelfde zin stond: jongen, zul je nooit vergeten, het gaat niet om jou. Het gaat niet om jouw zaak, maar het gaat om de Heere en om zijn koninkrijk. Dat is nu de zachtmoedigheid die wij vinden bij Mozes. Weet u wat zachtmoedigheid is, gemeente? Als het gaat om uw eigen naam, zwijgen als een lam. Maar als het gaat om Gods naam, strijden als een leeuw. Gaat het om mijn persoon, mijn eer, mijn aanzien, dan zwijgt de zachtmoedige als een lam. Maar gaat het om de naam en de zaak des Heren, dan strijdt die zachtmoedige als een leeuw. Gemeente, het is Pinksteren geweest. Woont diezelfde geest van zachtmoedigheid ook in uw en in jouw hart? Als het gaat om mijn eigen naam, zwijgen als een lam. En we begrijpen elkaar goed, dan bedoel ik natuurlijk niet dat zwijgen met de ondertoon vol verzuring en verbittering, maar dat stil berust. En als het gaat om de eer van de Heere, strijden als een leeuw. En dan niet ondertussen toch heimelijk onszelf op het oog hebben, maar heel eerlijk zeggen: gij weet, Heere, hoe mijn weg en wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verbergen. Wij hoorden eerder van het gevaar van wanorde. Wanneer wij met een beroep op de Heilige Geest alle vormen overboord zetten. We hoorden ook van het gevaar dat wij zo vastzitten aan de vorm. En dat het mensenwerk wordt. En de kerk onze zaak wordt. Weet u, gemeente, hoe wij die beide gevaren kunnen ontwijken? Door de geest die zachtmoedigheid leert. En weet u wat een onmisbaar kenmerk is van die zachtmoedigheid? Dan ligt het weer ruim van binnen. Net als bij Mozes. Dan heeft die geest de pestwalm van die verkeerde geest van binnen opgeruimd. En dan komt er weer gunning, weer liefde tot de Heere en zijn dienst en zijn volk. En dat brengt Mozes tot die vrijmoedige verzuchting. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat hij zijn geest over hen gaf. Voor wij in onze 3e gedachte daar naderbij stilstaan, zingen we uit het gebed des Heren, de 3e vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heere. En wat er verder volgt, de 3e van het gebed des Heren. Thank you. Gemeente, wij horen van de Pinksterbeden van Mozes. Het was onze eerste gedachte, een langmoedige ondersteuning. Mozes werd door de Heere geholpen door 70 oudsten die met de Heilige Geest gezalfd werden. Onze tweede gedachte, een zachtmoedige vraag. Zijt gij, Jozua, voor mij ijverende? En nu onze derde gedachte, een vrijmoedige verzuchting. Want als de Heilige Geest gaat werken, dan zet Mozes een stap achteruit. Een grote stap. Dat is altijd nodig. Waar de Heilige Geest gaat werken, dan moeten mensen een grote stap achteruit. Het gaat niet meer om Mozes. De middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, stijgt hier zo ver boven Mozes uit. Want als de Heilige Geest gaat werken, dan hoeft de Heer Jezus met eerbied gesproken geen stap terug te zetten. Maar dan wordt Hij juist verheerlijkt in al zijn heerlijkheid die Hij als middelaar heeft. In al zijn gepastheid en zijn geschiktheid en gewilligheid als zalig maken. Dan gaat het niet meer om Mozes. Dan gaat het ook niet meer om u. Maar dan gaat het om de Zonen Gods die met de prijs van zijn volkomen offer en bloedstorting de Heilige Geest verworven heeft. Mozes heeft het vanuit de verte gezien en geloofd en omhelst. En zo klinkt de Pinksterbede in onze tekst. Och, waren ze allemaal maar profeten, gaf de Heere zijn geest maar op alle. Die Pinksterbede is vervuld, gemeente. Samen met zo ontroerend veel andere Pinksterbeden, maar ook met Pinksterbeloften. De Heer had gezegd bij monden van Jesaja, want ik zal water gieten op de dorstig en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En de belofte is ook vervuld dat de prediking over de landsgrenzen heen verkondigd zal worden. Want het is de verhoogde Christus te gering, dat hij alleen een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Want de Vader heeft hem ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de uiterste einden der aarde. En daarin is die Pinksterbede nog zoveel rijker vervuld dan Mozes ze heeft uitgesproken. Nu horen wij, gemeente, op een van deze zondagen na Pinksteren van deze Pinksterbede van Mozes en ook van de vervulling. Dat wil niet zeggen dat wij deze bede maar moeten laten voor wat het is, omdat toch de vervulling al is geweest. Er is een groot verschil tussen ons en Mozes. Mozes stond ver voor Pinksteren. Wij ver na Pinksteren. Maar er is ook een grote overeenkomst. Niet zonder reden, gemeente, hebben wij vanmorgen het hele hoofdstuk nummer 11 gelezen. En wanneer u dat hoofdstuk thuis nog eens rustig naleest, en doet u dat vooral, dan zult u zien dat twee geschiedenissen door elkaar heen gevlochten zijn. Enerzijds de geschiedenis van het volk dat roept om vlees, en anderzijds de komst van de Heilige Geest. De wens van vlees en de bede om de geest staan hier tegenover elkaar. Er is een deel van het volk dat vervuld wordt met de Heilige Geest, 70 oudsten. Maar er zijn er ook die helemaal in beslag genomen worden door hun begeerte naar vlees. Vlees en geest staan tegenover elkaar. Net als in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Daar staan ook vlees en geest tegenover elkaar. Nu zult u mij misschien tegenwerpen dat geest in het Nieuwe dat vlees in het Nieuwe Testament niet wijst op letterlijk vlees van dieren wat te eten is, maar altijd op de zondige begeerte van het mensenhart. En toch, gemeente, u hebt gelijk. Maar zo heel ver liggen die twee in nummer 11 niet uit elkaar. Ze horen bij elkaar. Dat volk was vleeselijk. En daarom gingen zij te buiten in hun verlangen naar vlees om te eten. Ze hadden genoeg aan de tijdelijke zegeningen. En de geestelijke zegen van de Heilige Geest, de verbondszegen van Abrahams God, lieten zij liggen en leefden voor het genot. En die twee staan tegenover elkaar. En weet u wat zo aangrijpend is, gemeente? Is dat diezelfde twee ook vanmorgen tegenover elkaar staan op de erven van het verbond. De belofte van de Heilige Geest is verzegeld aan ons voorhoofd in het sacrament van de Heilige Doop. Maar zeg het eens, waar leeft u voor? Voor het hier en nu? Nummer 11 heeft een aangrijpend slot. De Heer heeft vlees gegeven, maar in zijn toorn. En in diezelfde toorn worden er velen gedood. God gaf de vervulling van hun begeerte. Maar dat betekende ook dat God hen overgaf in hun begeerte. Het eindigt in de dood. En daar zal ook het leven voor hier en nu eindigen. In de dood, gemeente. En tegenover die zucht om het vlees staat de Pinksterbede om de Heilige Geest. En dat gebed is nu blijvend nodig voor ons allemaal. Waarom? De Heidelbergse Catechismus geeft het antwoord. Omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen geven wil aan degene die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarvoor bidden en danken. Die geest wil de Heere geven. Die geest wil meer, gemeente. Die geest wil niet alleen een verloren zondaar van dood levend maken. Die geest wil niet alleen door dat ware geloof de band leggen tussen Christus en uw ziel. Maar die geest wil ook dat geloof gaan opvoeden. Zodat u meer oog krijgt voor de weg van die borg in zijn vernedering en die verhoging. Ja, die geest wil de vadernaam op uw lippen leggen en de kindergestalte in uw hart. Die geest wil vervullen, wil volmaken. En dan wordt hij, de grote middelaar Gods en der mensen, alles. Dan wordt hij uw leven, ja, uw levenskracht. En hoe meer hij uw leven wordt, des te meer gaat het om hem en des te minder om uzelf. In de eerste tijd van het geestelijk leven gaat het nog zoveel om uzelf. U gaat naar de kerk met het verlangen om te horen wat er in uw hart leeft en wat u allemaal doormaakt. En dat kan op zijn tijd heel aangenaam zijn. Maar waar die geest gaat doorwerken, dan wilt u niet in de eerste plaats horen wat u doormaakt. En wat u beleeft, hoe aangenaam het allemaal ook is. Maar dan wilt u zijn naam horen. De naam van die grote middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. En des te meer, gemeente, valt u er tussenuit. Dan gaat het niet meer om u. Niet meer in de kerk, niet meer in het huwelijk, niet meer in het gezin. Dan wordt die verkeerde geest met die onverwoestbare drang om voor dat eigen ik op te komen gebroken. Dan krijgt dat zondige vlees van binnen de doodsteek. En dat vlees, dat is niet zomaar een deel van ons. Dat vlees, dat zijn wij zelf. En dat vraagt om een strijd op leven en dood. Een strijd die u met alle vezels van uw bestaan erbij betrekt. Maar waar die strijd gestreden wordt, daar moet het vlees sterven. En waar wordt die strijd beter gestreden dan wanneer u met dat eigen verdorven hart, met die vuile bron van wanbedrijven, opnieuw op de knieën komt met de bede dat de Heere zijn geest over u gave. En als die noorderwind van ontdekking en die zuiderwind van vertroosting uw leven doorwaait, dan zult u ook, hoe langer hoe meer, een profeet worden. Een profeet om de grote werken Gods te verkondigen. O gemeente, nu is het van tweeën één. Wat is de diepste begeerte van uw hart? Zeg het eens. Waar is het u echt om te doen? Hebt u genoeg aan het vlees? Hoe kort van duur is toch het aardse genot? Bedenk dat als de Heer u overgeeft in uw zondige lusten, dan heeft dat de dood tot het gevolg. Zoek toch het leven buiten uzelf, door die geest geleid en regeert in hem, opdat u een profeet zult worden. En dat profetisch ambt wat u in Adam bent kwijtgeraakt, door de werking van die geest hersteld wordt. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heere. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Amen.